Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Bij deze beeldvormende sessie, beeldvormende bijeenkomst van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. Het is vandaag 17 juni. Hartelijk welkom. Een speciaal welkom aan de heer Van den Broek, de onafhankelijke voorzitter van de Zorgtafel, die vandaag onze presentatie zal verzorgen. Maar natuurlijk ook aan alle andere geïnteresseerden die op andere wijze meekijken, dan wel deelnemen. Hartelijk welkom. Er staat, zoals ik zei, één agendapunt op het programma: de gezondheidszorg in de regio Flevoland. De mededelingen, rondvraag, al dat soort technische aspecten van de vergadering zullen we vanavond bij de integrale commissie behandelen. Dus wat mij betreft kunnen we beginnen met agendapunt 2, en dat is gezondheidszorg in de regio Flevoland. Onze informante zorg, mevrouw Den Boer en mevrouw Muller, hebben aangegeven dat het tijd is dat de commissie wordt geïnformeerd over de gezondheidszorg in de regio Flevoland en inzicht krijgen in de activiteiten en ook de voornemens van de Zorgtafel Flevoland. Graag wil ik u benadrukken dat het vanmiddag gaat om de agenda van de onafhankelijke Zorgtafel. De politiek komt op een ander moment aan de orde. Bijvoorbeeld bij de behandeling van de programmabegroting 2021 of de najaarsnota. U kunt vanmiddag kennis maken met de onafhankelijke voorzitter van de Zorgtafel, die had ik net al even geïntroduceerd, de heer Van den Broek. Hij zal een korte presentatie houden. En alle beschikbare informatie kunt u ook vinden in de besloten omgeving op de datum 31 december 2020... onder het kopje Zorg in de regio Flevoland. Wellicht zou u allemaal, zoals we dat inmiddels een beetje gewend zijn, uw eigen microfoon willen bedienen en deze, als u niet aan het woord bent, uit willen zetten. Dat voorkomt echo's en verstoring van degene die aan het woord is. En dan zou ik nu graag het woord geven aan de heer Van den Broek. Meneer Van den Broek, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Voor mij natuurlijk een beetje bijzonder om op deze wijze u toe te spreken, maar ik zal niet de enige zijn. Zoals u bekend is, ben ik de onafhankelijke voorzitter van de Zorgtafel Flevoland. Dat ben ik sinds oktober vorig jaar. Even heel kort, misschien even iets over mijn achtergrond. Ik ben van origine zelf fysiotherapeut en dus beroepsbeoefenaar geweest in de Leidse regio. Heb daar ook in uitvoering ben ik werkzaam geweest. Ben daarna docent geworden op de hogeschool. En heb destijds besloten na enig jaar om meer de managementkant op te gaan en heb bedrijfskunde gedaan in Tilburg. En de afgelopen 15 jaar ben ik voorzitter geweest van de raad van bestuur van een grote recreatieinstelling in Leiden, die onlangs is gefuseerd met de instelling Den Haag. Dat heeft geleid tot een fusieproces dat ik met heel veel plezier heb begeleid en heb afgerond. En daar zit ook vooral mijn kennis op het gebied van de samenwerking met alle zorgpartijen in de regio. Dat is even wat mij betreft een hele korte introductie. Ik weet niet of u zelf alle de presentatie voor u hebt staan, want ik heb geen verdere instructie gekregen om deze te bedienen.
Dat was wel de bedoeling, maar ik denk dat de presentatie vanaf hier gedeeld gaat worden.
Dat ga ik proberen.
Die gaan we even op het beeldscherm zetten, meneer Van den Broek. Dan ziet u zelf ook dat gelukt is, als dat eenmaal gelukt is. En als u ergens af en toe wil zeggen dat we even de volgende sheet aanklikken, ja, Regelen wij dat voor u vanaf hier.
Zeker, heel goed.
Wachten we heel even tot de presentatie erop staat. We waren er niet op voorbereid om dat voor u te doen, zoals u merkt.
Ik zie het. Ja, ik zou het zelf willen doen, maar ik weet even niet hoe ik het moet doen.
Dus, maar dit is prima zo. Maar we moeten heel even snel de presentatie opzoeken. En die staat ergens in de krochten van onze... daar komt hij aan. Als het goed is. Ik heb nu nog een zwart scherm.
Ja, zeker.
Zorg in de regio Flevoland. Nou, dat lijkt hem toch zeker te zijn.
Die klopt in ieder geval. Dan mag hij wat mij betreft mee naar de volgende dia.
Ja, dan gaan we dat regelen. Nou, dat gaat allemaal hartstikke soepel. Vervolgt u vooral uw verhaal, meneer Van den Broek.
Ja, ik denk dat het goed is. Ik heb even hier kort weergegeven van wat ik graag met u zou willen bespreken. Ik wil u kort even inzicht geven over het proces van de zorgtafel vanaf de afgelopen periode tot op heden. Ik wil u even iets meegeven over communicatie en waar wij op dit moment staan met betrekking tot de communicatie. Ik wil een klein stukje u meenemen over de inhoud van wat er op de agenda voor de zorgtafel stond en hoe ver dat staat met betrekking tot de onderwerpen die daarover expliciet genoemd werden, zoals de acute zorg, de geboortezorg en de zorg voor de kwetsbare ouderen. En tenslotte is het goed om denk ik even stil te staan bij de toekomst van de zorgtafel. Mag de volgende dia? Het proces van de zorgtafel. Nou ja, zoals u alle weet, vond in 2018, oktober 2018, het faillissement plaats van de IJsselmeerse Kaai. Nadat dat had plaatsgevonden en iedereen enigszins van de schok was bijgekomen, is op verzoek van de minister een toekomstverkenner aangesteld, de persoon van Bas Lering. En die heeft een uitgebreid rapport opgesteld met een inbreng van eigenlijk alle betrokken partijen die in juli 2019 is opgeleverd. En in dit rapport van de toekomstverkenner is eigenlijk een agenda opgenomen om uitvoering te geven aan de onderwerpen die wat hem betreft in de periode daarna zouden moeten plaatsvinden. En die stond in die agenda voor de zorg. Die is eigenlijk pas gestart in oktober 2019. In de periode tussen juli 2019 en oktober 2019 ben ik aangesteld om daar als onafhankelijk voorzitter in te gaan opereren. Dat proces is van gestart gegaan. Daar wil ik nu straks iets nader over informeren. Misschien goed om nog even te zeggen. Misschien eigenlijk toch nog even terug dan naar bij de start van agenda van de zorgtafel. Hebben we eigenlijk geconstateerd dat, ik weet niet of u het herkent, maar we komen er daarom straks nog even op als we het over de inhoud hebben. Als u de agenda ziet van de zorgtafel, dan bestaat die uit een groot aantal punten die zo veelomvattend zijn. Dat je moet afvragen of al die agenda-onderwerpen expliciet zo op deze manier ook uitvoerbaar zijn. Het is heel moeilijk om per agendapunt precies te bepalen wat de doelstelling is van het agenda en wat het op zou moeten leveren. Dus wij hebben als projectteam, en het projectteam bestaat uit vertegenwoordiger van uit Zilveren Kruis en een projectmanager vanuit VGZ en ikzelf. Hebben eigenlijk eerst geconstateerd dat het goed zou zijn om helderheid te krijgen over wat zouden die agendapunten per agendapunt moeten opleveren. En dat hebben wij gedeeld bij de zorgtafel. En dat betekent dat wij eigenlijk in de periode tussen oktober en december 2019 heel druk bezig geweest zijn om het proces goed te ordenen. Om te voorkomen dat je in een brei van allerlei grootschalige projecten terecht zou komen, waar dan uiteindelijk je zou van moeten constateren dat er niet zoveel van terecht is gekomen. En toen wij eenmaal in januari goed op stoom waren gekomen en in maart de eerste, 6 maart de eerste zorgtafel hadden en onze resultaten met de zorgtafel hebben gedeeld. Nou, u weet, dat was op 6 maart. En op 16 maart hadden we een lockdown en kwamen wij terecht in de coronaperiode. En dat had natuurlijk ook zijn repercussies op de zorgtafel. We hebben in een lastig dilemma gezeten om te kijken of je de onderwerpen die op de zorgtafel lagen, ja, toch daar voortgang in kon bewerkstelligen. En aan de andere kant hadden we natuurlijk ook alle begrip voor de prioritering die er lag met betrekking tot corona. En dat betekende dat we op onderdelen toch even wat gas hebben moeten terugnemen. En wel geprobeerd hebben om alle partijen aan tafel te houden. Dus we hebben veel bilateraal overleg gevoerd met de overheden, met de patiëntenfederatie, met het actiecomité, met de huisartsenorganisatie, het ziekenhuis. Maar allemaal eigenlijk in één op één. Om hen goed bijgeschakeld te laten zijn. Maar in het totaal heeft dat natuurlijk toch wel geleid tot vertraging. Wat is nu mijn waarneming van dit proces tot op heden? En dat had ik eigenlijk in het begin al vrij snel. Is dat er binnen de zorgtafel en de deelnemers van de zorgtafel enorme bereidheid is tot samenwerken. Men zag heel erg in dat alleen door middel van samenwerken het vraagstuk bij het faillissement van het IJsselmeerziekenhuis kon leiden tot weer een aanpak om de zorg voor de inwoners uit Flevoland weer op orde te krijgen. In de loop van het traject bleek wel dat, en dan gaat het er steeds, ging het er steeds om dat op het moment dat je nadert een punt van nu moeten we toch daar wat meer besluiten over nemen, dat partijen wel bereid hebben om samen te werken, maar dat dat vertrouwen wederzijds er nog niet altijd was. Er is in de afgelopen periode, is mijn waarneming, heel veel vertrouwen verloren gegaan. Dat snap ik ook goed bij zo'n faillissement. Hoe kan zoiets gebeuren, vraag je af. En dat betekent dat, we kennen dat natuurlijk allemaal, vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Het was gewoon ingewikkeld om dat vertrouwen weer tot stand te brengen. En ik zal u daar straks nog een voorbeeld van geven. Maar we zien de afgelopen periode wel dat dat aanzienlijk is verbeterd en dat er een grote bereidheid is om elkaar op te zoeken en elkaar op onderdelen te vinden als het gaat over het realiseren van de uitkomsten van die agenda voor de zorg. En dan is het misschien ook goed om te zeggen dat ik in die afgelopen periode ook heb gezien dat er ook enorm veel kansen liggen. Want ondanks zeg maar, de nare gevolgen van de corona hebben we ook gezien dat er soms heel veel kan in hele korte tijd. Waar daarvoor er maanden, soms jaren overheen gingen voordat er iets bereikt werd. En dat geldt ook dus voor de zorgtafel. Er is min of meer een gedwongen samenwerking wel tot stand gekomen, maar die geeft ook kansen. Dus wat mij betreft moeten wij ook kijken of dit moment ook gebruikt kan worden om die samenwerking nog verder te intensiveren. Bovendien is het ook een politiek item. Niet voor niets dat u als provincie daar ook in geïnteresseerd bent in de voortgang. En dat betekent ook dat je ook zou kunnen zeggen, nou, als er nu situaties zijn die nog wat meer steun vragen vanuit de overheden, dan zou dit ook het moment zijn om daar de overheden op te benaderen. Omdat zij ook belang hechten aan goede voorzieningen voor de inwoners van Flevoland. Dan de volgende sheet. Communicatie. Communicatie staat vaak achteraan het lijstje en ik heb me even helemaal vooraan gezet. Omdat wij gemerkt hebben dat we eigenlijk in het begin van dit traject met de communicatie wilden beginnen, maar eigenlijk heel weinig te communiceren hadden. En we hebben gemerkt dat als je gaat communiceren over niets, dan levert dat ook niets op. Dus wij hebben eigenlijk wat moeten wachten met de communicatie, terwijl wij wel heel goed de notie hadden van de inwoners van Flevoland en dan met name ook in Lelystad, die hebben gewoon behoefte aan helderheid van wat gaat er nu de komende periode gebeuren. Wij hebben zeer nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de Patiëntenfederatie en met het actiecomité Behoud Ziekenhuis Lelystad. Wij zijn zover ook met elkaar in gesprek dat we ook kijken van ja, zou je die twee niet op een bepaalde manier moeten samenvoegen? Want om aan twee partijen steeds verantwoording af te leggen en te kijken hoe je ze er kan bij betrekken, dat is ook een hele uitdaging. Maar we hebben eigenlijk van het begin af aan heel direct bij betrokken. En we hebben eigenlijk geconstateerd dat die communicatie naar de inwoners toe nogal te wensen overliet, omdat er eigenlijk ook niet heel veel te melden viel. Wel hebben wij gezegd van ja, we moeten wel aan de voorkant een structuur neerzetten, opdat je wel wat te melden hebt, dat je dat dan ook daadwerkelijk kunt doen. En we hebben een communicatienetwerk opgesteld onder leiding van de communicatieadviseur van Zilveren Kruis, met een vertegenwoordiging van alle deelnemers van de zorgtafel. En die werken in een tweetal werkgroepen voor Noordoostelijk Flevoland, Urk en voor Lelystad en Almere. En het idee is dat op basis van de input van deze vertegenwoordigers wij in staat zijn om heel gericht inwoners in Flevoland te informeren over de voortgang. En inmiddels kunnen we gelukkig zijn met het verschijnen van een tweetal nieuwsbrieven, waarin heel duidelijk naar ons idee, maar ook wat wij teruggekoppeld krijgen, geïnformeerd is over wat heeft het tot nu toe opgeleverd, waar staan wij eigenlijk. We zijn met Omroep Flevoland in gesprek om te kijken of we een themagerichte serie kunnen maken over onderwerpen die binnen de zorgtafel spelen en die voor inwoners van Flevoland ook heel erg interessant kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld, we hebben bij URK vanuit de zorgtafel uiteindelijk via een evaluatie het voor elkaar gekregen, zoals u weet, dat de tweede ambulance op URK kan blijven. Ja, daar zou je best een thema aan kunnen verbinden die voor inwoners van URK, van de regio interessant is, om te laten zien van, nou, wat betekent dat, een extra ambulance, waarom is die er, waarom is daar uiteindelijk voor gekozen, wat kan het de inwoners van Flevoland uiteindelijk brengen om eigenlijk een stukje veiligheid met hen op dat punt te delen. Dan waren wij voornemens om open dagen te organiseren op locatie, dus bijvoorbeeld in het ziekenhuis Lelystad, om te laten zien, nou, waar staan wij nu en wat wordt er nu al zo gedaan voor patiënten die met een vraag zitten, en waar zij eigenlijk niet precies weten waar zij dan naartoe zouden moeten. Maar u zult begrijpen dat door de coronaperikelen de open dagen nog even in het verschiet liggen. Dan graag de volgende dia. Ja, dit is een dia van de drie pijlers die eigenlijk staan in de agenda van de zorgtafel. Het gaat over de acute zorg, de geboortezorg en de kwetsbare groepen. En hier kunt u ook heel goed zien dat als je op deze onderwerpen heel expliciet inzoomt, dan zou je ze zo breed kunnen maken dat het heel moeilijk wordt om daar een kop en een staart aan te verbinden. En we hebben de eerste periode van die zorgtafel dus geprobeerd om dat wat helder te maken. En we hebben aan al deze pijlers hebben wij een projectleider verbonden die rapporteert aan de zorgtafel. Waarbij wij bij alle onderwerpen ook nadrukkelijk de patiëntenfederatie hebben uitgenodigd. En we hebben recent begrepen dat de patiëntenfederatie voor een aantal onderwerpen, met name vanuit Lelystad, nog niet echt betrokken is. En wij zullen daar de komende tijd nog extra energie op zetten om te kijken waar dat aan schort. Maar in principe hebben we bij alle onderwerpen aangegeven dat wij het noodzakelijk vonden om juist vanuit het denken vanuit de inwoner en dus vanuit de patiënt te kijken van wat is er nodig op dit onderwerp en wat is jullie inbreng daarbij. Inmiddels kunt u uit dit overzicht zien dat er al een hoop groene vinkjes staan. Dat betekent dat de uitvoering van die agenda punt lopen. Er is ook een aantal wat meer grijs gemarkeerde vinkjes die eigenlijk aangeven dat ze zijn afgerond zijn met betrekking tot de update van de zorgtafel. Dan is het misschien goed om nog even kort te zeggen dat op deze onderwerpen, wat is er nu dan nu daadwerkelijk bereikt? Ik zei het net al even, bij URK hebben we de tweede ambulance voor elkaar gekregen. Bij de geboortezorg is recent gestart in Lelystad met een traject wat gericht is op samenwerking tussen de praktijken in Lelystad. Waarbij ook nagedacht is over een structurele vorm van financiering. En ik moet eerlijk zeggen, de verzekeraars hebben zich bereid getoond om voor 2020 die financiering ook voor met alle verzekeraars voor dit gebied ook gegarandeerd te krijgen. En de komende periode zal nagedacht worden wat er moet gebeuren om te zorgen voor een financiering die toekomstbestendig is. En daar loopt nu een project voor. En dat project dat wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars, maar ook door de gemeentelijke overheden en de provincie, de verloskundigen zelf en de KNOV, de beroepsvereniging van de verloskundigen. En in dat traject is in de afgelopen periode heel veel energie gaan zitten om dat überhaupt van de grond te krijgen. En dat was vooral veroorzaakt door het dat er ook op het terrein van vertrouwen in de geboortezorg, ja, dat er nog wel wat te wensen overliet. En ik ben heel blij dat dit traject nu loopt. En voor zover ik dat nu uit eerste hand heb, zijn de resultaten ook zichtbaar. Dan is er in de zorgtafel een regiovisie gelanceerd door het Zilveren Kruis. Over de toekomst van de zorg, want daar gaat het toch eigenlijk allemaal uiteindelijk over. En bij die zorgtafel op 6 maart hebben partijen uitgesproken, met name de overheden en de provinciale overheid, dat zij graag bij die bespreking betrokken zouden worden, omdat het ook te maken heeft met de regiobeelden of de regiovisie vanuit de overheden. En er is een gesprek tot stand gekomen om te kijken in hoeverre je die beelden van Zilveren Kruis, die van de overheden, ook zo op elkaar kunt leggen dat je met elkaar kunt spreken over hetzelfde. Dan is er nog een vraagstuk rond de anderhalve lijnszorg. Dat ziet u staan bij pijler 3. De realiseerder van een anderhalve lijnsvoorziening in de regio. Dat gebeurt op een aantal punten. Er is op een aantal punten al een anderhalve lijnsvoorziening in de maak. In Lelystad is dat ook wederom op basis van vertrouwen toch een veel moeizamer proces. Er is met alle partijen wel gesproken over wat zou er moeten gebeuren om het vraagstuk van inwoners van Lelystad op een goede manier ingevuld te krijgen. En ja, daar zijn nu gesprekken over gaande, waarbij aan de ene kant gezegd wordt van als wij de samenwerking tussen de zorgaanbieders verbeteren, dan zou dat een groot deel van de problematiek kunnen opheffen, want het blijkt dat er niet echt sprake is van een capaciteitsvraagstuk. En aan de andere kant wordt er vanuit overheden ook de wens neergelegd van waarom ontstaat er niet een anderhalve lijnsvoorziening in het ziekenhuis in Lelystad. Dat even ten aanzien van dit plaatje, dan de volgende slide. De toekomst van de zorgtafel. Nou ja, zoals ik u net al zei, ik ben in oktober begonnen en eigenlijk was het idee van de zorgtafel dat die een jaar lang zou lopen, eigenlijk met de presentatie van het rapport van Bas Berink in juli 2019 zou het dus lopen tot nu in juli. Ik ben later gestart in oktober en we hebben eigenlijk met partijen afgesproken dat het toch raadzaam is om die periode ook te handhaven. Dus wij gaan in elk geval door tot oktober. En dan moet het echt komen tot een afronding. We hebben wel gezegd, dat heb ik eigenlijk ook al bij het begin gezegd toen ik aantrad als onafhankelijk voorzitter, dat het zou zonde zijn als je alle energie die er nu ingestopt wordt om iets van de grond te trekken rond de samenwerking tussen partijen om de zorg in Flevoland verder handen en voeten te geven. Het zou zonde zijn om dat te laten lopen, want dan is het ook zo weer weg en dan gaat het met name ook om dat stukje vertrouwen. En in mijn optiek is het zo dat er de komende periode ook na oktober nog wel het nodige zal moeten gebeuren met diverse inspanningen om dit proces echt te kunnen vervolgen. Onderaan ziet u dat we de komende periode zullen gebruiken om te inventariseren wat de wensen zijn van alle deelnemers aan de zorgtafel. Wij zijn er wel van overtuigd, zeg maar, dat wat je gaat construeren voor een toekomstige periode, dat zeg maar dat gedragen moet worden door de partijen, anders is het vrijwel kansloos. En het idee is om dat op te halen op dit moment, dat zijn we aan het doen, dat we in de komende zorgtafel van 26 juni daar een terugrapportage over zullen geven. Zoals u kunt begrijpen, ook die bijeenkomst is een bijeenkomst via internet en daarmee mis je natuurlijk de interactie. Dat maakt het wel wat ingewikkeld, maar wij gaan dat wel op die manier doen. En de komende zomerperiode zijn wij voornemens met een beperkte partij stakeholders na te denken over een voorstel wat wij dan in september voor de zorgtafel klaar kunnen leggen. Ook dat een mogelijke kansen biedt voor de uitwerking tot na januari 2021. Dus betekent de komende periode vooral richten op het vervolgen van de agendaonderwerpen die er op dit moment lopen. Dat met inachtneming van het coronaproces, maar tegelijkertijd vooral ook focussen op de toekomst. En ik denk zelf dat, dat daar nog heel wat ondersteuning bij nodig zal zijn om te zorgen dat dat voor de toekomst ook gecontinueerd kan worden. Dan de laatste dia, dat is eigenlijk dank voor uw aandacht. Dit is even een korte presentatie en ik kan me voorstellen dat er een hoop vragen bij u leeft. Dank u wel.
Bedankt voor de presentatie, meneer Van den Broek. Dan is er inderdaad ruimte voor vragen. Het scherm wordt even ontdeeld, zodat we elkaar weer wat beter kunnen zien. Het zal vast niet heel lang duren. Was ik zelf. Dat is ook leuk. Dus er is nu tijd voor vragen. Laat u even via de WhatsApp weten of u daar behoefte aan heeft. Ik ga alleen eerst even checken bij... We hebben net trouwens al uw microfoons aangezet, dus die moeten we weer even aanzetten. Dat gaan we nu doen. Microfoon bedienen. Mevrouw De Lely had van tevoren aangegeven dat zij het woord wilde. Dus daar ga ik eerst even naartoe. Mevrouw De Lely, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de heldere presentatie. Ik zie toch nog wel wat uitdagingen. Dus ik heb eigenlijk concreet even de vraag. Wat heeft de zorgtafel of meneer Van den Broek nodig van PS, Flevoland, om dit geld tot een goed einde te brengen? Tot zover.
Als u het goed vindt, meneer Van den Broek, gaan wij even alle vragen inventariseren. Als dat voor u ook werkt, en dan doen we in één keer alle vragen beantwoorden. Is dat voor u...
Ja hoor.
Ja? Oké, dan ga ik naar mevrouw Schotman van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook hartelijk dank voor deze bijeenkomst en voor deze toelichting. Verrassend, blijf verrast en goed om te zien hoeveel er gedaan is en hoeveel er ook bereikt is aan al die mooie vinkjes te zien. Dus dat, compliment daarvoor. Ik heb een drietal vragen. Eén is meer een beetje een actualiteitsvraag. Ik lees vanmiddag dat er is een rapport weer aan de Tweede Kamer overhandigd. Waarin toch staat, het wordt geconstateerd dat ziekenhuizen toch wel vaak te snel spoedeisende hulpposten sluiten. En dat triggerde mij toch wel. In die zin dat wij nu met vol energie bezig zijn om het Flevolandse zorglandschap toekomstbestendig te maken. Dus waarin we al rekening houden met een beperkte spoedeisende hulpaanbod. Maar mijn zorg of mijn vraag zit hem eigenlijk in van stel nou dat de spoedeisende hulp blijkbaar is dat onderzocht, toch nog verder wordt afgeschaald. Waar staan wij dan nog met ons zorglandschap? Die gaat al weliswaar uit van een beperkte spoedeisende hulp, maar als dat nog verder wegzakt, dan van af komen we niet in een wankel evenwicht terecht of klapt die eigenlijk de verkeerde kant op. Dus daar ben ik even benieuwd naar van wat daar de kijk op is. Tweede is meer een informatieve vraag. Ik ben zeer geïnteresseerd in de projecten die afgerond zijn, om daar een soort eindrapportage van te mogen lezen. Ik weet niet of die nog beschikbaar gesteld kunnen worden. Om ook even het proces daarvan, van hoe is dat gelopen en wat zijn afwegingen geweest. Want daar leren wij ook weer van. En dat helpt ons om nog een stap verder te zetten, die ook al schetst na deze tijd. En tot slot was ik even geïnteresseerd in wat zien de stakeholders aan deze zorgtafel en partijen nu zelf inderdaad nog als meeste grootste kansen, maar ook zorgpunten voor het vervolg of op dit moment. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schotman. Dan ga ik door naar de heer Heng van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de voorzitter van de zorgtafel, de heer Van den Broek. We hebben als ChristenUnie even twee vragen ook. Die zijn gerelateerd aan, deels ook aan de corona-uitbraak, de zorgtafel en de noodzaak voor discussies rondom de nieuwe zorgvisie. Die was evident voor het uitbreken van de coronavirus. Mijn vraag is, in hoeverre zijn de discussies aan de zorgtafel nu veranderd of bijgesteld door het uitbreken van corona? En de tweede vraag is, wat zal er worden besproken tijdens de eerstvolgende zorgtafel op 26 juni? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heng. En dan gaan we naadloos over naar de heer De Haan van VVD.
Ja, even de microfoon aan. Bedankt, voorzitter. Ook bedankt, de heer Van den Broek, voor de heldere toelichting. Ik heb een paar vragen. Mijn voornaamste vraag is wel de volgende. De zorgtafel zou een jaar duren en dat wordt nu verlengd. Dat betekent dus ook de input van de andere deelnemers. In eerste instantie is natuurlijk zijn de echte ketenpartners zijn de zorgaanbieders, de gemeenten en de zorgverzekeraar die aan tafel zitten. Waar ik een beetje zorg over heb, hoe gaat het nu verder? Als de zorgtafel ophoudt te bestaan, hoe gaan we dan door met een vorm van samenwerking die op dit moment leidt tot aansprekende resultaten en die misschien ook in de toekomst dat verder resultaten van het zorglandschap, verbetering van het zorglandschap in Flevoland zal leiden? En hoe ziet de voorzitter ook, zeg maar, de heer Van den Broek, ook de rol van de provincie in het vervolg? Want als de zorgtafel verdwijnt, verdwijnt er ook een vorm van samenwerking. Vanuit de provincie zijn er informanten die aan de zorgtafel zitten, ook de provincie, zeg maar, te informeren op het gebied van de ontwikkeling in het zorglandschap. Hoe ziet hij de rol van de provincie? Want gezondheidszorg is in principe geen kerntaak van de provincie. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Haan, voor de bevestiging dat u inderdaad aan het einde was gekomen van uw vraag. Ja. En dan gaan we door naar mevrouw Visser van D66. Mevrouw Visser, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook allereerst dank voor de presentatie en de heldere uitleg. D66 heeft twee vragen. De eerste wat betreft het communicatienetwerk. U had het over een nieuwsbrief. Onder wie wordt die verspreid en hoe kunnen wij of mensen zich daarvoor voor aanmelden? En ik sluit me aan bij de laatste vraag van de heer De Haan. Wat wordt de toekomstige rol van de provincie? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser. En dan gaan we naar de heer Vrouwenvelder van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even opmerken dat ik Hisham hier vervang. Dus ik stel even vragen uit zijn naam, maar ook van ons vak natuurlijk.
Ik wil u dat voorwaard vergeven.
Ja. Op het gebied van de acute zorg in Flevoland waren destijds signalen dat er een sterk versplintering plaatsvond in het zorglandschap van Flevoland. Ziekenhuis in Lelystad was er een groot en toenemend aantal zelfstandige behandelcentra die niet of nauwelijks samenwerkten. Deze zorgen zijn inmiddels bekend bij de gedeputeerden. En we hebben hier dan een aantal vragen over. Is dit signaal aan de zorgtafel besproken? En zo ja, welke acties zijn er ondernomen om de onderlinge samenwerking te stimuleren, verbeteren of te versterken? Is dit signaal meegenomen in de uitwerking van de programmalijn Zorg binnen de krachtige samenleving? Welke kansen zijn er als het gaat om digitale samenwerking en hoe krijgt deze vorm binnen de digitale omgeving? En hoe zal de werkwijze ertoe leiden dat specifieke zorg goed wordt geborgd in de e-health toepassingen die nog hun weg moeten vinden binnen de zorgrichtlijnen? En dan heb ik ook nog een aantal vragen over ouderenzorg. Op welke wijze wordt er rekening gehouden met zorggebruikers, onder andere die analfabeet, digibeet of moeite hebben met digitale systemen? Zijn er op dit gebied al elders in het zorglandschap succesvolle ervaringen of leerervaringen? En op welke manier wordt deze doorgevoerd in de nieuwe werkwijze? Tot zover.
Dank u wel, meneer Vrouwenvelder. Er zaten een aantal vragen tussen die zich wat meer richten op de krachtige samenleving. En dus waar de gedeputeerde waarschijnlijk beter een antwoord op zou kunnen geven. Dus dat gebeurt vanavond. Dan worden deze vragen meegenomen. Ik heb Job mee horen schrijven. Of tenminste, hij heeft me een appje gestuurd dat hij de vragen kent. En hij zal die vanavond meenemen.
Ja, oké, super.
De vragen, meneer Van den Broek, waarvan u denkt van geen idee, waar ging het over? Die te ver van de zorgtafel afliggen, die kunt u voor nu even terzijde leggen. Er zijn verder geen verzoeken gekomen om vragen te stellen. Dus dan gaan we terug naar de heer Van den Broek voor de beantwoording van de vragen. Gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik het best eraan doe om even de onderwerpen te bespreken nu die het meest genoemd zijn. En dat was vooral de rol van de provincie bij de toekomst van de zorgtafel. Die is door verschillende partijen genoemd, D66, de VVD, de PvdA. Kortom, ik denk dat het goed is om daar iets over te zeggen. Kijk, in mijn optiek is het zo dat het voortbestaan van de zorgtafel afhankelijk is van de belangrijke stakeholders. En dat betreft dan vooral de zorgaanbieders. Als zij geen toegevoegde waarde zien van een infrastructuur zoals de zorgtafel, ja, dan is het resultaat per definitie, denk ik, kansloos. Dus wij streven ernaar om in elk geval, en dat zijn we nu ook aan het doen, te kijken of je een vorm kunt bedenken met elkaar die aansluit bij de tot nu toe opgehaalde resultaten vanuit de zorgtafel, maar die ook tegemoet komt aan hoe zorgaanbieders aankijken tegen de toegevoegde waarde van zo'n dergelijke infrastructuur. En de provincie is, en dat werd er net ook al even gezegd, natuurlijk niet degene die de zorg aanbiedt, maar is wel een belangrijke partij als het gaat over de invloed die zij graag zou willen aanwenden om voor haar inwoners in de provincie Flevoland goede zorg te leveren. En ik heb ook gemerkt dat de provincie Flevoland echt expliciet, vind ik, heel nauw en intensief betrokken is bij dit proces van de zorgtafel. En dat vind ik al redelijk bijzonder. En daarmee denk ik ook dat zij een rol kan spelen in de toekomst. De provincie is veel beter in staat om beleidsmatig na te denken over toekomstige visies op de zorg, die dan vervolgens partijen zouden kunnen vertalen in meer operationele acties die je dan in zo'n zorgtafel zou kunnen uitvoeren. Zij zijn ook in die zin onafhankelijk, omdat zij de provincie, omdat zij geen zorgaanbieder zijn. En we kennen, binnen de zorg is marktwerking nog steeds een leidend principe op dit moment. En dat betekent dat partijen toch ook altijd graag hun eigen belang voorop hebben staan. En de provincie heeft dat juist niet. En die kan daarin, denk ik, een vrij goede onafhankelijke positie vervullen. Dus samengevat zie ik voor de provincie een rol weggelegd in de beleidsmatige, tussen haakjes, ondersteuning van de nieuwe zorgtafel. Dat is even mijn reactie op de vragen over de rol van de provincie voor de toekomst van de zorgtafel.
Er zijn volgens mij ook wel wat andere, in andere richtingen vragen gesteld.
Zeker. Even kijken, wat is de agenda van de zorgtafel op 26 juni? Het sluit een beetje aan op dit onderwerp, omdat wij voor 26 juni aan alle partijen gevraagd hebben input te leveren over hoe zij denken over de zorgtafel na dat zorgtafel van de huidige zorgtafel wordt opgeheven. En die input die zullen wij verzamelen en daar zullen wij op 26 juni een terugkoppeling van geven. Naast dat wij op 26 juni een voortgang zullen presenteren van de agendapunten, zoals u dus straks die hebt kunnen zien rond de drie pijlers: acute zorg, geboortezorg en zorg voor kwetsbare groepen. Dan was er nog een vraag over het rapport van de Tweede Kamer over de spoedeisende hulp en wat daar de consequenties van zouden kunnen zijn als dat nog verder wordt uitgekleed. Kijk, destijds is besloten bij het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen om niet een volwaardige eerste hulpafdeling in het ziekenhuis te creëren. Dat is gewoon als business case gewoon niet haalbaar. Alleen, men heeft toen wel als eis gezegd van ja, je moet wel zorg dragen voor een veilige en volwaardige kwalitatieve voorziening. En dat is er geleverd op dit moment. Daar is ook over geëvalueerd rond die spoedpoli. En mijn indruk is niet dat de spoedpoli die er nu bestaat, dat die verder zou worden afgebouwd. Ook niet met het rapport wat er vandaag is gepresenteerd. Ik denk sterker nog dat die verder nog moet worden doorontwikkeld. Waarbij ik een duidelijke relatie zie tussen de samenwerking met het Sint-Jansdal en de huisarts. Dan was er nog een vraag over waar de zorgen liggen bij de stakeholders. Die heb ik niet zo goed, kan ik op dit moment niet zo heel goed benoemen. Omdat stakeholders vooral heel erg bezig zijn met de actualiteit. En de actualiteit werd vooral ingericht door corona. En ik heb niet de indruk dat men heel nadrukkelijk heeft nagedacht over wat de zorgen zijn als het gaat over de toekomst van de zorgtafel, om het zo maar te zeggen. En dan was er een vraag over de projecten die zijn afgerond, in hoeverre die projecten ook beschikbaar komen. Wij hebben van deze projecten geen, en dat heeft de provincie natuurlijk wel gewend in allerlei mooie projectnotities. Maar zo werkt het bij de zorgtafel niet. Wij hebben het eigenlijk strak geformuleerd, kort en bondig, waarbij elke doelstelling van een van de agendapunten moet zijn afgehandeld en geaccordeerd door de zorgtafel voordat daar een vinkje komt te staan. En dat is tot op heden niet gebeurd in een uitgebreide rapportage. Wel in de rapportage van de zorgtafel zelf, maar niet in een uitgebreide projectenrapportage. Maar ik vind het op zich een suggestie waard om nog eens even met de projectmanagement te kijken of we daar nog een uitgebreide rapportage over zullen maken, moeten maken. Ik vind wel dat wij ook verantwoording moeten afleggen over de resultaten die we tot op heden hebben geboekt. Dus in welke vorm dat zal plaatsvinden, daar kan ik nu nog even niks over zeggen. En dan de vragen over de nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven die worden gedeeld onder alle betrokken stakeholders, dus alle deelnemers aan de zorgtafel. Geldt dus ook voor de provincie, dus de nieuwsbrief is bij de provincie bekend. Waar die ligt bij de provincie weet ik even niet, maar hij moet bij de provincie bekend zijn. En hij is openbaar wat mij betreft, dus daar staan geen geheimen in. Dan was er nog een vraag over of de signalen rond de ZBC's besproken zijn in de zorgtafel. En dat is niet aan de orde geweest. De betrokken partijen binnen de zorgtafel die zoeken de samenwerking op tussen die partijen. En daar is geen melding gemaakt van ZBC's die op het gebied van samenwerking een eigen koers varen. Dat was het wat mij betreft tot zover.
Dank u wel. Dan kunnen we in de tweede ronde, mocht er iemand vinden dat een vraag niet helemaal goed beantwoord is, kunt u dat wat mij betreft even in een tweede rondje laten weten. Ik heb al een aantal mensen die daarin het woord voeren, dus laat u dat vooral via de WhatsApp weer weten. Dan inventariseren we weer even de vragen en dan komen we daarna weer terug bij de heer Van den Broek. En misschien mag ik er eentje alvast wat nader toelichten. De nieuwsbrieven. Die zijn allemaal toegevoegd aan de besloten omgeving die ik eerder genoemd heb, waarvoor u in de Go-omgeving, de gemeenteoplossingen gegeven omgeving, naar 31 december 2020 kunt gaan. Daar staan al die nieuwsbrieven gepubliceerd. Dus dat van mijn kant en dan ga ik gauw naar mevrouw De Leeuw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog even een verhelderende vraag voor meneer Van den Broek. Mijn vraag is in eerste instantie geweest van wat heeft de zorgtafel eigenlijk zeg maar, nodig van de provincie of van de staten om dit allemaal tot een goed eind te kunnen brengen? Daar heeft hij al een aardige toelichting op gegeven. Dan heb ik alleen even een vraag, want meneer Van den Broek geeft aan dat de provincie een mooie rol zou kunnen vervullen op het beleidsmatige faciliteren en het agenderen. als ik hem goed begrepen heb, en anders moet hij me maar corrigeren. En hij noemt daarbij ook het onafhankelijke aspect die de provincie daarbij kan handhaven, zoals we dat nu eigenlijk ook proberen te doen. Alleen het beleidsmatige en het onafhankelijke, dat komt niet helemaal overheen. Want als je iets beleidsmatig gaat bepalen, ja, dan ben je natuurlijk niet erg onafhankelijk. Dus of ik heb het niet helemaal goed begrepen, maar misschien kan meneer Van den Broek dat een klein beetje toelichten hoe hij dat bedoeld heeft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw De Levy. Dan gaan we hem zo dadelijk voor in de gelegenheid stellen. En dan ga ik door naar de heer De Haan van de VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Pardon. Eigenlijk een beetje de vraag in de lijn van mevrouw Van de Levy. Provincie onafhankelijke positie zou je kunnen hebben, zou zeg maar kunnen, ik zou bijna zeggen, verbindend kunnen optreden. Dat lees ik een beetje uit voort, hè, want iedereen heeft zo'n onafhankelijke positie. Maar is het nou, zijn er nou beleidsmatige input of zijn er beleidsterreinen te verzinnen waarvan de heer Van den Broek zegt van nou daar zou nou de provincie specifiek ook kunnen inzoomen bij het verbeteren van het zorglandschap in relatie met de andere partijen. Daar ben ik een beetje benieuwd naar of daar specifieke aandachtspunten zijn voor de provincie.
Dank u wel, meneer De Haan. Dan gaan we door naar de heer Heng van de ChristenUnie.
Ja, ik had, dank u wel, voorzitter. Ik had net nog een vraag die niet beantwoord is en dan anders verwoorden. Het gaat specifiek over naar de impact van corona dan, ook op de zorg. Nou, de drie agendapijlers zijn gemaakt in een wereld voor corona. En die worden nu middels afvinklijstjes uitgevoerd en afgewerkt. Maar goed, en ik hoorde de voorzitter zeggen dat het wordt afgedaan als een actualiteit. Het is echt zo dat het wel een ontwrichtend effect heeft op de zorg. Zouden we daar dus geen rekening mee moeten houden? Ook aan de zorgtafel.
Dank u wel, meneer Heng. Dan gaan we naar de heer Mulkhuizen van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag of in de zorgtafel of bij de zorgtafel ook aandacht besteed is aan... Ik weet niet eens of mijn camera aanstaat. Ik zal hem even aanzetten. Zo is het beter, denk ik. Dat is wel een slakje te praten. Ik weet niet of er bij de zorgtafel ook aandacht besteed is voor indicatoren en kentallen bijvoorbeeld. Is er ook gewoon onderzocht van wat nou de effecten zijn van de sluiting van het ziekenhuis in Lelystad op bijvoorbeeld wachttijden voor behandelingen en dat soort zaken. Misschien een beetje detailistisch, maar gewoon een algemene vraag. Dank u wel.
We gaan even kijken of de heer Van den Broek daar antwoord op kan geven. En dan gaan we voor nu tot slot naar de heer De Jager van de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ik hoorde de heer Van den Broek zeggen dat hij in september of oktober het rapport wil opleveren. En ik hoorde hem ook zeggen dat de stakeholders zich op dit moment vooral bezighouden met de actualiteit. Op zich logisch gezien corona. Mijn vraag aan hem is of dat niet op gespannen voet met elkaar kan komen te staan. Met andere woorden, verwacht u wel dat u straks een voldragen rapport in september of oktober kunt opleveren? Graag een antwoord daarop, want ik zou die rapportage ook graag willen betrekken bij onze behandeling van de najaarsnota. Tot zover.
Dank u wel, meneer De Jager. Ik heb geen nieuwe verzoeken binnengekregen voor aanvullende vragen, dus dan ga ik weer terug naar de heer Van den Broek. Gaat gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat betreft de vraag over de provincie en de terreinen waarop de provincie een bijdrage zou kunnen leveren, heb ik agenderen even niet genoemd. Dus die laat ik even voor wat het is. Die heb ik daar specifiek niet in voor ogen. De vraag hoe het zich verhoudt om beleidsmatig te kunnen opereren als provincie en tegelijkertijd onafhankelijk te zijn. Ik bedoelde deze opmerking meer als dat de provincie heel veel ervaring heeft met het beleidsmatig werken en denken. En dat rijmt niet altijd of meestal niet bij de zorg. En in die zin kan de provincie ook ondersteuning bieden in het proces van die zorgtafel om beleidsmatig daar de ondersteuning te bieden. En daarmee heeft zij dan een onafhankelijke positie. Dat laat onverlet dat de provincie zelf natuurlijk haar beleid bepaalt en dat de provincie ook de gelegenheid moet hebben om dat beleid te delen met degenen die de zorg in de provincie uitvoeren. Dan was er een vraag of er specifieke beleidsterreinen zijn die een rol kunnen spelen in het zorglandschap bij de provincie. Daar kan ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op geven. Een van de mogelijkheden die ik even zo voor ogen heb, is wel dat op het terrein van de digitalisering en de e-health er binnen de provincie veel deskundigheid bestaat. Die zou ik desgewenst ook denk ik heel goed kunnen gebruiken bij de zorgtafel. Omdat een van de bijeffecten van de hele coronaperiode is wel dat digitaal werken, niet alleen in de vorm van vergaderen zoals we dat nu doen, maar ook ten aanzien van patiëntenzorg via beeldbellen, et cetera, er veel kansen zijn wat mij betreft om de zorg doelmatiger in te richten. Dan vanuit de vraag van de ChristenUnie met betrekking tot de impact van corona. De agenda staat nu op aangepast. Nee. Wij volgen, en dat was ook de opdracht vanuit het ministerie, de agenda van de zorgtafel zoals die voortgekomen is uit het rapport. En we hebben alleen gemerkt dat op het terrein van corona er een aantal aspecten speelt die we mogelijk in het vervolg, als er gesproken wordt over, nou, wat zijn nu kwesties binnen Flevoland op het terrein van zorg die wij verder kunnen uitwerken, dat de corona-impact daar een rol in kan spelen. Dan een vraag over de aandacht voor de indicatoren, zoals wachtlijsten. Die hebben wij niet binnen de zorgtafel zelf besproken, maar die zijn natuurlijk wel beschikbaar, omdat Zilveren Kruis heel veel beschikt over data. En die ook met het Jantal, de Medrie, de huisarts en de VVT-instellingen deelt. Dus die zijn niet direct onderwerpen van gesprek binnen de zorgtafel. Maar wellicht dat die op een later tijdstip wel weer op de agenda zullen komen. Het is wel een aantal keren even zijdelings genoemd, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, om het maar even duidelijk te maken, dat ging het eigenlijk over verplaatsingen van zorg. Hè? Wordt er minder gebruik gemaakt van het ziekenhuiszorg in Lelystad? Waar gaan die patiënten dan naartoe? We zien een toename van de patiënten in het Flevo ziekenhuis. We zien ook een toename bij Jansdal. Maar of nu te verklaren valt of die patiënten die naar het Flevo ziekenhuis gingen, daarvoor ook al naar het Flevo ziekenhuis zouden gaan, ja, die zijn niet bekend. Dus daar zou je een veel nadere, veel indringender analyse op moeten doen, wil je daar iets over kunnen zeggen. En tenslotte de vraag over het opleveren van het rapport september-oktober. Ik heb niet bedoeld te zeggen dat er een rapport komt in september-oktober. Ik heb bedoeld te zeggen in september-oktober dan gaan wij naar een einde van deze zorgtafel en zal daar iets voor in de plaats moeten komen. En de resultaten van de huidige zorgtafel daarvan is de vraag of we dat in een rapport moeten doen of we dat op een andere wijze met de buitenwereld willen communiceren. Dank u wel, Peter.
Helder, bedankt voor die beantwoording. We hebben nog een paar minuutjes over, dus als er nog hele prangende vragen zijn, dan kan dat wat mij betreft in een laatste ronde. Laat mij dat dan heel even weten in de WhatsApp op een redelijke termijn. Niet zo dadelijk als ik over ben gegaan tot de sluiting. Maar daar ga ik wel langzaamaan naartoe, want ik krijg geen verzoeken voor verdere vragen. Dus complimenten, de heer Van den Broek. U bent erg duidelijk geweest in uw antwoorden. En ook vanaf deze plek nogmaals hartelijk dank voor de presentatie. Dan is voor nu dit onderwerp voldoende besproken. En dan gaan we over tot de sluiting van deze vergadering. En ik hoop u allen vanavond om 7 uur weer terug te zien bij de Integrale Commissie.
Dank ik zal daar overigens niet bij aanwezig zijn, maar dat begrijpt u.
Dat snap ik inderdaad. Nee. U bent van harte welkom om via de stream mee te kijken, mocht het uw interesse hebben. Dank u wel en tot vanavond. Of tot een volgende keer.